Goedemorgen allemaal, shalom. Fijn om elkaar te ontmoeten in de naam van de Heer Jezus. En om samen ook het woord te openen. Geweldig dat we inderdaad die vrijheid hebben om dat te doen. Terwijl er zoveel in deze wereld zijn die vrijheid niet hebben. En inderdaad, als de lijst van landen is uitgekomen waar dan de meeste christenvervolging is, dan zien we dat Noord-Korea nog steeds bovenaan staat, maar dat Somalië ook een heel grote steiger geworden is, waar christenen hun leven niet zeker zijn. En dan zijn wij ontzettend bevoorrecht dat we in een land leven waar misschien wel een heleboel dingen niet gaan zoals we graag zouden willen, maar toch nog heel veel vrijheid hebben. En dat het ook belangrijk is om voor onze broeders en zusters te bidden die vrijheid moeten missen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en dat doen we uit Matteüs hoofdstuk 6, vanaf vers 19 tot en met 34. Matteüs hoofdstuk 6, vanaf vers 19 tot en met 34. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Matteüs 6, vanaf vers 19. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daar zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen we eten of wat zullen we drinken of maar wie zullen we ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. Als je zo'n stukje leest, dan valt mij in ieder geval op dat het eigenlijk constant over keuzes gaat. Dat je keuzes moet maken. Als je eenmaal die keuze gemaakt hebt door genade om de Heer Jezus aan te nemen als je redder en verlosser, dan is daarna het leven ook een leven vol keuzes. De Heer Jezus in de bergrede spreekt over allerlei verschillende onderwerpen. Maar het zijn altijd weer hele praktische dingen die door hem worden genoemd. Allerlei dingen waar we als we de Heer Jezus hebben leren kennen mee te maken hebben in het leven van elke dag. Hoe ga je om met de dingen van het leven? En dat zien we dus ook in dat stuk wat we samen gelezen hebben heel duidelijk naar voren komen. We leven in een wereld waar inderdaad de mammon degene is die aanbeden wordt. En waar zoveel mensen bezig zijn met schatten te verzamelen op deze aarde. Ik denk dat dat kenmerkend is voor de wereld waarin wij leven. En ja, dan is het eigenlijk misschien wel altijd zo geweest. Maar ik denk juist in de dagen waarin wij leven, dat dat nog veel sterker naar voren komt. Geld heerst over de wereld. Money rules the world. En dat zien we gewoon om ons heen gebeuren. Dat het in feite altijd weer met geld te maken heeft, waar mensen dan proberen een bepaalde positie te verwerven of een positie te behouden. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Want hij spreekt tegen zijn discipelen die hele bergreden. Dat kunnen we lezen aan het begin daarvan, in een paar hoofdstukken terug. Dat Jezus op de berg gaat zitten en dat zijn discipelen dan bij hem komen en hij spreekt tot hen. En ja, tegen hen zegt hij dus, waar het op aankomt, niet bezig zijn met de dingen van de aarde. Verzamel geen schatten op de aarde, maar verzamel schatten in de hemel. Dat zijn de tegenstellingen, de aarde en de hemel. En zeker wij als leden van het lichaam van Christus, als wij de Heer Jezus hebben leren kennen, behoren we bij de gemeente. Dan hebben wij een hemelse bestemming. Dan zijn wij burgers van een rijk in de hemelen. Dan moeten wij iedere keer opnieuw ook weer opgeroepen worden door de apostel Paulus om te bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is, en het leven te leven dat we door hem hebben gekregen, dat nieuwe leven. Als je voor jezelf schatten op aarde verzamelt, dan zijn er allerlei gevaren van dieven en van allerlei dingen waardoor het alleen maar minder wordt. Hier wordt gesproken dan over mot en roest. Nou, wij denken bijvoorbeeld dan aan inflatie, aan het feit dat je misschien een heleboel geld hebt en dan ineens is het verdwenen of heel minder waard. Maar als je schatten in de hemel verzamelt, daar is geen inflatie, daar is niet zomaar die schat weg, daar zijn geen dieven die inbreken of stelen. Het is de apostel Paulus die in de Timotheusbrief, in 1 Timotheus 6, daar wat over zegt als hij spreekt tot de rijken. En wij vinden misschien onszelf helemaal niet rijk, maar als we ons leven vergelijken met zoveel landen in de wereld, dan zijn wij hier rijk. Zelfs als je misschien een uitkering hebt vergeleken met andere mensen in de wereld, ben je dan toch nog rijk. En het is de apostel die zegt in 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 17... beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat ze het eeuwige leven verkrijgen. Dus hier zegt de apostel dat in feite wij sowieso als rijken niet hoogmoedig moeten zijn. En als je misschien een uitkering hebt, dan heb je die neiging helemaal niet. Dan voel je je misschien heel erg terneergedrukt en minder dan mensen om je heen. Maar toch aan de andere kant kan je dan, als je vooral kijkt naar mensen in de wereld die het veel en veel minder hebben, mensen in vluchtelingenkampen, verdreven van huis en haard, mensen die misbruikt worden, mensen die uitgebuit worden, die voor een hongerloontje in een fabriek werken, dan heb je misschien soms toch nog ten einde dat je denkt van nou, dan heb ik het toch eigenlijk wel heel erg goed. En dan heb je misschien ook wel de neiging om daar een beetje op te vertrouwen, of misschien wel helemaal. Je hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom. Dat is wat de Bijbel ons heel nadrukkelijk leert. Dat die rijkdom, die aardse rijkdom, een grote factor van onzekerheid in zich heeft. Maar dat je je hoop gevestigd houdt op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. En dat is dan de vraag die op ons afkomt. genieten wij ook van datgene wat de Heere ons geeft. Het is de Heere, de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft. Andere vertaling zegt verleent. Je krijgt het. En zoals de apostel op een andere plek zei, we hebben niets in deze wereld meegebracht. We kunnen er ook niets uit meenemen. En alles wat we hebben en alles wat we zijn, is dankzij de Heere. Je hebt er misschien zelf al hard voor gewerkt, maar je kon hard werken dankzij de Heere. En daarom is het belangrijk om daar ook van te genieten, van wat God je geeft. En dat kost soms best wel moeite. Als ik naar mijn eigen leven kijk, ik word vandaag heel persoonlijk, dan vind ik dat best moeilijk om te genieten van datgene wat je hebt, omdat je zo gauw kijkt naar datgene wat er nogal mankeert. Niet dat ik het idee heb van nou, ik moet veel meer hebben, maar gewoon andere factoren waar ik zo meteen op terechtkom, kunnen daar een rol in spelen dat je denkt van, hey, ik kan eigenlijk zo weinig genieten van datgene wat je hebt. Het is ook belangrijk om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Dat is iets wat door de Bijbel heel nadrukkelijk wordt geleerd, maar wat in de samenleving natuurlijk om ons heen, ja, aan één kant steeds minder terug te vinden is. Natuurlijk, wij als Nederlanders zijn nog steeds een heel vrijgevig volk, vergeleken met zoveel andere landen in de wereld. Maar aan de andere kant zie je dat er ook heel veel vrijgevigheid is, omdat er wat tegenover staat. De grote loterijen, die geven heel veel weg, maar waarom doen de mensen, waarom geven ze dan indirect? Omdat ze er zelf hopen beter van te worden door inderdaad een geweldig bedrag te winnen. Nee, de bedoeling is om rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en bereid om samen te delen. Want zo verzamel je dan een schat en dat is dan die schat in de hemel. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Als onze schat in de hemelen is, dan is ons hart ook in de hemelen. Maar als onze schat op aarde is, dan is je hart ook op aarde. Het is of het een of het ander. Er is een heleboel over dit gedeelte te zeggen, maar dan ga ik even naar vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Je kan niet God dienen en de mammon, de god van het geld. En zoals al gezegd, in deze wereld wordt die mammon heel veel aanbeden. Draait het om geld. En je hebt het misschien in je eigen leven ervaren dat ook vanwege de economische crisis, dat je uiteindelijk dan ontslagen bent omdat het geld er niet meer is om het bedrijf voor te zetten of in een afgeslankte vorm voor te zetten, dat dat de enige mogelijkheid is en ja, dan ben jij dan de klos geworden daarvan. De mammon is degene die in de wereld heel veel aanbeden wordt, maar je kunt niet God dienen en de mammon. Het is of. Dat is wat de Heere heel duidelijk maakt. In de geschiedenis van Israël zie je dat heel vaak, zeker bij het tweestammenrijk later, dat er dan koningen zijn die en de Heere dienen en de afgoden dienen. Maar dat kan niet. Het is of de Heere of de afgoden. En dat compromis, daar zijn we als mens heel goed in. Maar de Heere maakt ons duidelijk hier dat we keuzes moeten maken. Of de Heere, of God dienen, of de mammon. En dan kom ik bij het hoofdthema, dat is bezorgdheid. Daarom zeg ik, wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eet of wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Bezorgdheid. Wie kent het niet? Ik wel. Bezorgd zijn, je zorgen maken over. Dat is ons mensen, als het ware, iets wat heel makkelijk in ons leven komt. Er zijn maar weinig mensen die zich nooit zorgen maken, die nooit bezorgd zijn, denk ik. Je hoort wel eens van die mensen die gaan fluiten door het leven. En nou ja, komt tijd, komt raad. En ik zie wel, nou, zo zijn er niet zoveel, denk ik. We hebben allemaal wel de neiging om bepaalde momenten, of misschien wel vaak ons zorgen te maken. Dat heeft ook te maken met je karakter. Met mijn karakter in ieder geval wel. Ik ben een perfectionist. En als perfectionist wil je in feite alles onder controle houden. En zodra er factoren zijn die dat in de weg staan, dat er dingen komen waar je geen controle op hebt, dan ga je je zorgen maken. Dan ben je bezorgd, hoe moet dat? Hoe zal dat gaan? Wat zal de uitkomst zijn? Al heel snel in de Bijbel lees je over bezorgdheid. Ja, niet met woorden genoemd, maar je ziet het in situaties. Ik las van de week de geschiedenis van Abraham. Abraham die door de Heer op een wonderlijke wijze vanuit Ur der Chaldeeën via Haran uiteindelijk in het beloofde land terechtkomt. En dan komt er een hongersnood. En dan gaat hij naar Egypte. En dan komt de bezorgdheid, want dan zegt hij tegen zijn vrouw, als ze vragen hoe jij tegenover mij staat, zeg dan dat je mijn zus bent. Want je bent knap en als ze jou zien, dan zullen ze mij doden en dan zullen ze jou naar de farao brengen als een van zijn vele vrouwen. En daar zie je dat de bezorgdheid die er is in het hart van Abraham tot gevolg heeft dat er leugen komt en dat er een hele situatie ontstaat, waar de Heer dan weer op een wonderlijke manier een uitweg in geeft, want dat is dan de genade van de Heer. En dat dan Sara ongeschonden weer uiteindelijk bij Abraham terugkomt en dat hij er zelfs nog een heleboel aan overhoudt. Maar als je dan doorkijkt, doorleest in het leven van Abraham, dan zie je dat hij dat later nog een keer doet als hij bij de Filistijnen komt. Dat hij dan weer diezelfde truc uithaalt, weer vanuit die bezorgdheid. Je ziet het ook in het leven van Isaac, die in zo'nzelfde situatie bij de Filistijnen komt en dan van Rebecca zegt, ze is mijn zuster. En als je dan later in het leven van Jacob kijkt, dan zie je dat Rebecca en Jacob bezorgd zijn over de belofte die God gegeven heeft, dat Jacob toch uiteindelijk degene zal zijn die over zijn broer zal heersen. Dat Jacob in de eerste plaats dan op een slinkse wijze het eerstgeboorterecht van Esau aftroggelt, bezorgd omdat hij het anders misschien niet krijgt. En dat later dan, als men denkt dat Isaac gaat overlijden, dat dan Rebecca en Jacob dan die maatregelen nemen en Isaac dan in een situatie brengen dat hij dan Jacob zegent in plaats van Esau. Het zijn eigenlijk allemaal situaties waarin bezorgdheid de motivatie is om bepaalde dingen te doen. De motivatie uiteindelijk om te liegen en te bedriegen en om de zaak in eigen handen te nemen. En natuurlijk achteraf zien we wel dat de Heer al die dingen gebruikt, maar daarmee is het niet goed wat ze gedaan hebben. De manier waarop ze het gedaan hebben is niet goed. En zo zie je dat in feite bezorgdheid iets is wat ook gevolgen heeft voor andere dingen in je leven. Dat je dan geneigd bent om dingen zelf te gaan regelen. En dat is iets wat niet is zoals de Heer het bedoelt. Wees niet bezorgd. En bezorgdheid heeft ook dus met angst te maken. Bezorgdheid en angst zijn twee zaken die als het ware aan elkaar verbonden zijn. Want eigenlijk is bezorgdheid angst. Angst voor datgene wat er misschien gebeuren gaat. Angst voor dingen die anders zullen gaan als jij voor ogen hebt en graag wilt. Nou, dat soort dingen zijn mij niet vreemd, zoals al gezegd. En ook door wat ik meegemaakt heb met een burn-out, dan heb ik heel vaak nog steeds het idee van, oh, het is te veel, of ik kan het niet aan. En als ik dan terugkijk, dan denk ik van, het is altijd goed gegaan. Maar daar is natuurlijk aan de ene kant inderdaad dat karakter, aan de andere kant ook de duivel die dat heel nadrukkelijk gebruikt om te proberen je onderuit te halen. En te zeggen van ik stop ermee. Of in ieder geval, ik ga heel veel minder doen, zodat ik er meer controle over heb. De Heer Jezus zegt, wees niet bezorgd over uw leven. Dat zegt hij dus ook tegen mij. En dat heeft hij deze afgelopen week ook weer in het bijzonder tegen mij gezegd toen ik dit gedeelte las. Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eet of wat u drinken zult. Nou, daar zit ik nou eerlijk gezegd niet zo over in de war. Wat ik eet of drinken zal. Ook niet over uw lichaam waarmee u het zich kleden zult. Nou, daar zit ik ook niet over in de war. Maar wel als je bepaalde dingen in je lichaam voelt door spanning. Want bezorgdheid brengt weer spanning met zich mee. Die zich dan in allerlei pijntjes en dingen in mijn lichaam in ieder geval openbaart. Denk, ik zal toch niet aan mijn hart hebben. Of ik zal toch niet dit hebben. Of ik zal toch niet dat hebben. Dus in die zin kan je ook bezorgd zijn over je lichaam. Misschien zijn er ook wel onder ons die bezorgd zijn over het lichaam. Omdat je denkt van ja, er is een knobbeltje geconstateerd. Of er is iets anders. Het gaat niet goed in mijn lichaam. En dan kan er inderdaad een geweldige bezorgdheid zich openbaren. En dan kan je uiteindelijk daar helemaal door worden geleid. Hoe begrijpelijk het ook is dat je natuurlijk daar vragen over hebt. De Heere maakt ons duidelijk dat wij daar niet op moeten focussen. En dan neemt hij ons mee naar de natuur. Ik ben een ontzettende natuurliefhebber. En ik kijk ook heel veel samen met mijn vrouw natuurfilms. En ja, dan is het inderdaad altijd weer opnieuw dat je denkt van, oh Heere, wat bent u groot dat u het zo gemaakt hebt. Al die verschillende levensvormen, miljoenen levensvormen, elke levensvorm uniek. En wij verwonderen ons er steeds meer over dat mensen kunnen zeggen, nou, dat is allemaal vanzelf ontstaan. Dat, als je daarover nadenkt, dan is dat gewoon totaal onmogelijk. Maar de Heer Jezus in dit geval zegt niet, nou kijk eens hoe mooi die vogels in elkaar zitten. Nee, hij zegt, ze zaaien niet en ze maaien niet. En ze verzamelen niet in schuren en uw hemelse vader voedt ze evenwel. En gaat u ze niet ver te boven? Het is natuurlijk wel zo dat die vogels er wat voor moeten doen om uiteindelijk dat eten in de krop te krijgen of in de maag te krijgen. Het is niet zo dat die vogel maar gaat zitten en gaat zitten wachten tot uiteindelijk zijn hemelse vader hem voedt. Nee, hij moet wel zelf ervoor werken. Hij moet wel zelf verzamelen. Soms ontzettend lang vliegen. Ik weet niet of u die film al gezien hebt van de Nieuwe Wildernis. Die in de Oostvaarderplassen daar zich afspeelt. Nou, je denkt dat je ergens in het buitenland bent in een gigantische savanne. Als je die beelden zo ziet. Maar dan zie je bijvoorbeeld albatrossen. Die hebben daar jongen in de bomen dan in die Oostvaardersplassen. Maar dan is er de tijd dat die jongen daar grootgebracht moet worden, is er heel veel wind. En die aalscholvers moeten heel ver vliegen om die vis te halen, om uiteindelijk bij die jongen te brengen. En dan komen ze terug, hebben ze constant tegenwind, dus dan verbranden ze al zoveel dat ze eigenlijk te weinig eten overhouden voor die jongen. Met als gevolg, want dat duurt dan een hele tijd, die harde wind, dat er heel veel van die jongen doodgaan. Die verhongeren. Dus die aalscholvers die werken zich helemaal uit de naad. En toch gaan uiteindelijk die jongen dood, althans heel veel ervan. Maar dat wil niet zeggen dat uiteindelijk inderdaad die vogels door God worden verzorgd. Zij zijn degene die er inderdaad wel wat voor moeten doen. En dat geldt dus voor ons ook. Het is niet zo dat je rustig kunt gaan zitten en zeggen, nou ja, oké, de Heer zal wel voorzien. Nee, het is de apostel die ook in het bijzonder in de Thessalonicense brief zegt, dat degene die kan werken, die moet ook werken. Wie kan van u met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Die tekst wordt wat verschillend uitgelegd. Er zijn sommigen die zeggen, nou, dat heeft te maken met de lengte van je leven. Maar als ik zo de context zie, dan denk ik toch meer aan de lengte van je lichaam. En inderdaad, wat levert bezorgdheid op? Bezorgdheid verstikt. Bezorgdheid drukt je neer. Bezorgdheid werkt eigenlijk alleen maar negatief. En door bezorgd te zijn, dat draagt niets bij aan de groei in je leven. Eigenlijk verstikt het de groei. Natuurlijk niet de groei wat je lengte betreft, maar de groei in geestelijke zin. En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld. Hoe ze groeien, ze werken niet en ze spinnen niet. En zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid ging niet gekleed als een van deze. De lelies in het veld, de bloemen in het veld. Die hoeven er niks voor te doen. In tegenstelling tot die vogels, die lelies die staan daar, en die bloemen in het algemeen. Ja, en inderdaad, God bekleedt ze op een schitterende manier. En de ene bloem is mooier dan de andere. En als je gesproken wordt over de lelies in het veld, ja, dan zijn dat hele specifieke bloemen. Maar het is de Heer Jezus die daarvan zegt dat Salomo met al zijn pracht en praal eigenlijk in het niet valt bij die lelies. Want die lelies, dat is puur natuur. En wat Salomo had, dat was allemaal gemaakt door de mensen. Als God nu het gras dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden? En nou komt het, dan zegt hier Jezus, kleingelovigen. Met andere woorden, bezorgdheid, dat is kleingeloof. Het is geen ongeloof, maar kleingeloof. Zo is het de Heere die dat omschrijft. Kleingeloof. In Matthäus 8, vers 26, daar gaat het over de storm op het meer. De Heer Jezus is aan boord. Nou, kom aan boord. We hebben net gezongen, maar de Heer Jezus was daar aan boord. En dan ontstaat er een grote onstuimigheid in de zee, vers 24, dus Matthäus 8, vers 24, zodat het schip door de golven bedekt werd, maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem op en zeiden, Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen, waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee en er kwam een grote stilte. De Heer Jezus was aan boord en dan komt die storm. Nou, die discipelen daarvan, een aantal waren daar in ieder geval vissers van. Nou, die hadden best wel wat meegemaakt, denk ik. Maar het zou best kunnen zijn dat die storm die daar toen ontstond, extreem was. Misschien wel iets waar de Satan zijn hand in had. Maar als dat schip ontzettend tekeer gaat en de golven over dat schip slaan, dan is het kenmerkend van de Heer Jezus dat hij sliep. Dat blijkt uit het geweldige vertrouwen en de overgave aan zijn hemelse Vader. Te midden van al datgene wat er om hem heen gebeurde, sliep hij. En dan zijn discipelen komen naar hem toe en die maken hem wakker. Heere, red ons, wij vergaan. Ze gaan gelukkig wel naar de goede persoon toe. Maar dan zegt de Heer Jezus, waarom bent u angstig, kleingelovigen? Want ik ben toch aan boord. Ik ben er toch. Nou, dat is iets wat ik in ieder geval nog moet leren. Waar ik iedere dag, als het ware, mee bezig moet zijn om dat te leren. Om te leren dat je niet angstig hoeft te zijn. Wat er dan ook misschien om je heen en in je lichaam gebeurt. In Matthäus 14, vers 31. Weer een storm op het meer, maar de Heer Jezus is niet aan boord. Matthäus 14, vers 31. We kennen de geschiedenis wel. Hè? De Heer Jezus wandelt op de zee, komt naar het schip toe. En Petrus, die hem ziet lopen, ja, die vraagt of hij ook naar de Heer Jezus mag lopen. Over het water. En in vers 29 staat dat de Heer Jezus zegt, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Weer die uitdrukking kleingelovige. Niet ongeloof, maar kleingeloof. Klein in het geloof op God. In het geloof op de Heer Jezus. En daar wordt dus twijfel bij genoemd. Twijfel is kleingeloof. En ik denk dat we dat allemaal wel in ons leven kennen. Dat daar twijfel kan zijn. In 16 vers 8, dat is even de laatste tekst. 16 vers 8... heeft weer te maken met het varen. Maar de Heer Jezus waart toen dan over het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. Dan denken de discipelen in vers 7, nou dat zegt hij omdat we geen broden meegenomen hebben. En Jezus die dat wist, zei tegen hen, waarom spreekt u er met elkaar over kleingelovigen dat u geen broden meegenomen hebt? Ziet u het nog niet in en herinnert u zich niet de 5 broden voor de 5000? En hoeveel korven u opgehaald hebt en ook niet de 7 broden voor de 4000 en hoeveel manden u opgehaald hebt? Dus ook hier weer kleingeloof. Ze hadden geen broden meegenomen. Ja, nou zaten ze om het hand. Maar de Heer Jezus zegt, kijk nou eens terug. En dat is belangrijk als er bezorgdheid in je leven is. Als er twijfel in je leven is, om terug te kijken. Om terug te kijken naar al die momenten dat je misschien in zo'nzelfde soort situatie hebt gezeten. En dan tot de ontdekking komt dat de Heer altijd heeft voorzien. De Heer het altijd heeft willen leiden. De Heer je altijd er doorheen geholpen heeft. Wees daarom niet bezorgd. En zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. God weet wat wij nodig hebben. God, onze hemelse Vader. Zo omschrijft de Heer Jezus hem. Je hemelse Vader. De Vader die inderdaad precies weet, hij of zij heeft nu dat nodig. En daarom is er geen enkele reden om bezorgd te zijn. Niet je focussen op datgene waarvan jij, waarvan ik denk, oeh, zal dat wel goed gaan? Maar je focussen op de Heere. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Zoek de dingen van de Heere. Bedenk de dingen die boven zijn. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Gisteren is geweest, morgen komt nog, maar vandaag helpt de Heer. Dat is een tekst. Geen tekst uit de Bijbel, maar wel gebaseerd op de Bijbel. Gisteren is geweest, morgen komt nog, maar vandaag helpt de Heer. Wat is dat geweldig als we dat voor ogen mogen houden. De dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Met andere woorden, komt tijd, komt raad. De Heer is degene die inderdaad de eerste en de laatste is. Het begin en het einde. En ook in dit geval zal hij dat waarmaken. De Heer Jezus heeft in dit gedeelte gesproken eigenlijk meer over dagelijks levensonderhoud. Eten, drinken, kleding. Daar ligt heel erg de nadruk op. Maar de apostel Paulus in de Filippenzenbrief, in Filippenzen 4. Filippenzen 4, dat voor ons evangelische mensen is dat een heel bekend gedeelte. En dan lees ik toch even vers 5b mee, want ik denk dat dat wel heel belangrijk is om dat erbij in te sluiten. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. De Heer is nabij. De Heer is nabij. Ja, hij is niet alleen nabij wat betreft zijn komst, maar hij is ook nabij in het leven van elke dag. Hij woont in ons. Door zijn geest woont hij in ons. Christus in u, de hoop der heerlijkheid, we hebben daarvan gezongen. En u zegt, Heere, door de apostel Paulus, wees in geen ding bezorgd. De Heer Jezus sprak over eten, drinken en kleding. Maar Paulus gaat nog een stap verder. En hij zegt, wees in geen ding bezorgd, in niets. Maar, zegt hij, laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. De dingen bij de Heere bekend maken met dankzegging. Dat staat er heel nadrukkelijk bij, hè? Door bidden en smeken. Bidden, smeken, nog meer. Heere, alstublieft. Maar met dankzegging. Meteen dat je mag danken dat God zal doen wat hij het beste vindt. In wat voor situatie we ook zijn. Wat er ook op onze weg komt. Hoe de toekomst er ook uitziet. Met dankzegging bekendmaken bij God. Ja, en ik hoorde pas van ja, bidden is eigenlijk niet nodig, want God weet toch altijd alles al. Dat is zo, God weet alle dingen. God kent ons hart. God kent de harten van alle mensen. Onbegrijpelijk, maar het is wel zo. Maar God wil wel dat wij de dingen bij hem bekendmaken. Dat we het tegen hem zeggen. Waarom? Omdat we daarin onze afhankelijkheid aan hem betonen. Laten we zien, heren, wij zijn volledig van u afhankelijk. Wij kunnen vanuit onszelf helemaal niets. Die gemeente in Filippi was een hele vrijgevige gemeente. Het was een gemeente die de apostel Paulus diverse keren heeft ondersteund. En toch is het heel opmerkelijk dat Paulus dan tegen die gemeente zegt: wees in geen ding bezorgd. Want ondanks die vrijgevigheid was er dus blijkbaar wel de reden of waren er situaties waarin ze bezorgd waren. En ook wij kunnen misschien wel vrijgevig zijn, hè, dat we ook als gemeente, maar ook individueel, dat wij ja, toch door de genade van de Heer in staat zijn om ook het werk van de Heer te ondersteunen op financieel gebied, maar natuurlijk vooral ook in het gebed. En dan wordt er tegen ons toch ook gezegd, wees in geen ding bezorgd. En als je inderdaad het allemaal bij de Heer bekend maakt, dat je het bij de Heer brengt, en dan is de grote truc ook om het daar te laten, hè? Dat kennen we allemaal wel. En je brengt het bij de Heer en je neemt het meteen weer mee. En je blijft er toch nog overlopen tobben, overlopen denken, bezorgd te zijn. Maar als je het bij de Heer brengt, bij de Heer bekend maakt en het daar dan ook laat, dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, je harten en je gedachten bewaken in Christus Jezus. Die vrede van God, die wil onze harten en gedachten bewaken. Bewaken voor inderdaad die gedachten van bezorgdheid. Die angstgevoelens die er kunnen zijn. De Heere wil ons daarin en daarvoor bewaken. Dus niet alleen mogen we het bij hem bekendmaken waar we mee zitten. Maar we mogen er ook op rekenen dat de Heer ons zal helpen om er dan ook op een goede manier in het leven verder te gaan. En ja, dat iets wat een leerproces is. En ook al ken je de Heer al heel lang, ik ken de Heer al lang. Misschien al heel lang vergeleken met anderen. Maar ja, dat blijft een soort worsteling als het ware. Voor mij. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Heer daar uiteindelijk mee tot zijn doel komt. En aan de andere kant houdt het je ook klein. He, iedere keer als je een spreekbeurt hebt, ja, dan is het met vrezen en beven dat je dat weer gaat doen in de voorbereidingen, maar ook in het brengen van het woord. En dan kunnen er allerlei zorgen en bezorgdheid in je hart opkomen. Maar toch mogen we weten dat de Heere zegt dat hij degene is die alles onder controle heeft. En hij is degene die inderdaad niet alleen vandaag, maar ook morgen en tot in alle eeuwigheid ons zal geven wat we nodig hebben. Omdat hij dat heeft gedaan in de Heer Jezus Christus, daar heeft hij de basis gelegd. We zijn in hem ontzettend rijk geworden. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen. En we zijn degene die door hem bewaard zullen worden totdat de Heere komt. Want dat lazen we vanmorgen nog in onze stille tijd in de Thessalonicenzenbrief. Toen dacht ik, hé, dat is eigenlijk ook wel apart dat daar staat. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van ons Heer Jezus Christus. God wil zelf onze geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaren. Dat kunnen we zelf nog eens. Maar hij wil dat doen. Opdat we dan inderdaad voor hem daar zullen zijn zoals hij dat bedoelt. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Hij zal het doen. Niet ik. Hij zal het doen. En dat is geweldig, dat we dat mogen weten. Dat hij degene is die de dingen doet die belooft. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan nog samen danken. Ja, Heere, we danken u dat we uw woord hebben als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. We danken u, Heere, dat u het bent die ons vanuit uw woord iedere keer opnieuw weer bepaalt bij wie u bent. Maar ons ook laat zien wie wij zijn. Als mensen die met u mogen leven en aan de andere kant nog zo vaak er twijfel is, er bezorgdheid is, er angst is voor situaties of wat dan ook. Heere, dank u wel dat u ons vanmorgen duidelijk maakt vanuit uw woord, dat u als onze hemelse Vader weet wat we nodig hebben. Dat u zult voorzien. U zult naar uw rijkdom in alle dingen voorzien, in Christus Jezus. En daarvoor willen we u loven en prijzen. En we danken u, Heere, dat u ons helpen en sterken wilt. Het is ook de vader van die jongen die door een demon bezeten was, dat hij tegen de Heer Jezus zei, kom mijn ongeloof te hulp. Heere, dank u wel dat u in alle opzichten wilt helpen en wilt sterken en wilt steunen. En dat u allerlei situaties in ons leven gebruikt, Heere, om ons dichter bij u te brengen. We komen steeds meer tot de conclusie, Heere, dat we zelf helemaal niets kunnen. Maar dat u degene bent die het wilt doen en zult doen. We hebben het gelezen, hij, de Heer Jezus, hij zal het ook doen. Heere, dat we daar ook deze week, maar niet alleen deze week, maar ook in ons verdere leven op mogen staan. Op uw belofte, dat u het zult doen. Want u bent groot en wonderbaar en u bent zeer te prijzen. Zegen uw woord, Heere, dat uitgaat wereldwijd. Wilt u ook daar uw zegen schenken als het verkondigd wordt, Heere, als Bijbels uitgedeeld worden, ook onder het Joodse volk. We danken u voor de vele mogelijkheden die er zijn om uw woord uit te delen onder hen, maar ook dat er zoveel zijn die uw woord aannemen, dat er tot geloof komen in de Heer Jezus, de Messias. We willen u daarvoor alle eer en glorie brengen. En we danken u, Heere, dat u ook met uw kinderen die vervolgd worden, wilt u ze sterken en steunen en kracht geven om op u te blijven zien. En ze willen u danken dat u met ons wilt gaan, Heer. U kent ons allemaal. U kent ook de lichamelijke problemen die er kunnen zijn, geestelijke moeite, problemen misschien met de kinderen of ons werk of wat dan ook. Heere, dat we het bij u neer mogen leggen. We mogen het bij u bekendmaken en we willen u danken, Heere, dat u naar uw rijkdom in alles zult voorzien. Dat u het zult werken naar uw raad en wil. En zo willen we danken dat we mogen bidden voor de overheid, voor het koninklijk huis. Heere, wil daar ook werken. En we bidden dat u ook uw naam zult verheerlijken in de gemeente en in ons leven. En we danken u voor de belofte van uw komst, dat we daar naar uit mogen zien. Uit genade. Heere, kom spoedig. Amen.